Wat is het toch bijzonder om zo samen de Heere God te mogen naderen en ook te merken in de liederen dat Hij ons nadert. Om in die stilte en de diepe ontzag te komen voor zijn aangezicht en je te verootmoedigen, te buigen en Hem te aanbidden. En zo wil ik ook met jullie Gods woord zo dadelijk openen om te lezen over het leven van Elia. Dat is de derde preek waar ik met jullie... de vierde preek, ik heb 3 keer al daarover gesproken. En in die vorige preken hebben we gezien dat Elia een man is die zich voorstelt als een man die voor Gods aangezicht staat. En hij krijgt van de Heere God de opdracht om aan de koning een boodschap te brengen dat het 3 jaar lang niet meer zal regenen en geen dauw ook zal er ook geen dauw zijn. En de reden daarvoor is dat Israël is afgedwaald. Het dient afgoden, het aanbidt afgoden en dat heeft verschrikkelijke gevolgen. En na die 3 jaar, dan krijgt Elia weer de opdracht om naar de koning te gaan. En dan is er een grote confrontatie, waar we de vorige keer over hebben nagedacht, met 450 Baalspriesters. Waar God zich op een overweldigende manier manifesteert. Maar dat heeft het gevolg dat Elia met de dood wordt bedreigd door Isabel, een demonische koningin, de vrouw van de koning. Elia die vlucht. Hij vlucht naar de woestijn in. Hij is depressief. Hij gaat onder een bremstruik liggen en hij wenst te sterven. Het is genoeg geweest, zegt hij. Het is genoeg. En die druk, die vervolging, die stress en het denken dat je alleen nog maar over bent gebleven, heeft hem de levensmoed geroofd. Hij wil sterven. En wat ik dan zo bijzonder vind is, als hij dan in die woestijn is, dat God hem opzoekt. Ik heb de preek genoemd, door God gevonden. Niet dat God niet wist waar Elia was, maar het is heel bijzonder eigenlijk dat hij weggevlucht is in de woestijn. Dat is de slechtste plaats waar je eigenlijk kunt zijn. En dan zo depressief is dat hij wenst te sterven. En in die moeite zoekt God hem op. En ik wil heel graag met jullie dat gedeelte lezen. Dit is best wel een stuk wat ik lees, maar ik vind het altijd heerlijk om Gods woord echt te openen en met jullie echt een groot stuk te lezen waar dit gedeelte eigenlijk beschreven staat. En dat is in 1 Koningen 19, vers 1 tot met 18. Ik heb de teksten ook geprojecteerd, maar als je een Bijbel hebt, dan open je Bijbel. Ook als je dat mag je ook doen op je mobieltje, voor 1 keer. Als die op stil staat. 1 Koningen 19. Achab, dat is de koning, die heeft dat gezien allemaal, wat er gebeurd is, hoe God zich manifesteert. En vertelt ook dat er 450 Baalspriesters zijn afgeslacht. En dan staat daar, Achab vertelde Isabel, dat is zijn vrouw, alles wat Elia had gedaan. En hoe hij alle, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Een doodsbedreiging. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, Aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem en zei tegen hem: wat doe je hier, Elia? Hij zei: ik heb me zeer voor de Heer, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote sterke wind die bergen spleet en rotste in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb me zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij staan me naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en alle van wie de mond hem niet gekust heeft. Vader, wil u bidden dat we ons hart zo mogen openen voor dit gedeelte, en dat hij tot ons spreekt door deze geschiedenis heen, en dat hij zichzelf echt openbaart. Dat het een diepe troost mag zijn voor degenen die lijden, degenen die zich echt in een woestijn voelen op dit moment. En dat het ons mag bemoedigen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Als je zo met zijn preek bezig bent, dan zie je eigenlijk sommige punten die je soms heel erg onder zijn leven bezig bent. Dan zie je soms dingen die eigenlijk anders nooit zijn opgevallen. Want het leven van Elia, dat kenmerkt zich door opdrachten die beginnen met: sta op. Sta op. Hij moest opstaan om de koning aan te zeggen dat er geen regen meer zou vallen. Vandaar moest hij gaan naar de Bekrit. Na een tijd van afzondering opstaan om naar Serafat te gaan, waar hij weer een tijd doorbrengt met een weduwe en haar zoon, dan weer opstaan om naar de koning van Israël te gaan en naar de berg Karmel te gaan. En nu in deze woestijn klinkt het weer tot 2 keer toe dat de engel des Heren tegen Elia zegt: sta op. Sta op. En weet u, misschien is dat wel de eerste boodschap voor u vandaag. Want het is zo dat tegen Jozua zegt de Heer Jezus ook: sta op. Waarom ligt u met uw aangezicht de aarde? Dat kunt u eens thuis lezen in Jozua 7. Dat is een situatie waarin het volk heeft gezondigd en dat er bij Ai een nederlaag wordt geleden en dat kost 36 mensen het leven. En er is grote angst bij het volk, want ze zouden dan het beloofde land mogen innemen en God had hen schijnbaar verlaten. En Jozua die werpt zich neer en vraagt God, waarom is dit gebeurd? En dan staat er dat woord, Jozua, sta op voor mijn aangezicht. En dan gaat het daar om blijden en herstel en verder te gaan. Maar weet je kunt soms, zoals Elia, verlamd zijn in de omstandigheden. Je kunt soms door rouw totaal overmand zijn. Je kunt door woorden, zoals dat hier is, zo geknakt worden en in de ziel eigenlijk staan en dan in een woestijn terechtkomen. En dan klinkt die woorden, die klinken dan, sta op. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik heb er een tijd bij stilgestaan in mijn gebed. Van, Heere God, soms zijn er mensen die echt in de woestijn zijn, die moeite kennen, die echt zijn afgewezen, die niet hebben ontvangen waar ze wel recht op hadden, dat er onrecht is, onrechtvaardigheid is en je tot in de ziel eigenlijk in je hart afgewezen bent en je bent geknakt. Of het leven overmand je doordat je gezondheid verliest en daardoor de moed. En dat vind ik zo prachtig, dat de engel des Heren dan tegen Elia zegt, sta op. En dan zie je eigenlijk dat Elia wordt dan wakker. Hij ontdekt dat hij door God gevonden is. En hij ziet dat er een vers gebakken brood ligt en kruik met water. En door God bereidde tafel in de woestijn. Elia komt overeen, eet en drinkt en gaat weer liggen. Hij is nog steeds uitgeput. Eigenlijk, als je het zo goed bekijkt, weet hij niet zo goed en neemt hij niet goed waar wat er eigenlijk gebeurt. Hij neemt geen tijd om met de engel des Heren te spreken. Hij gaat weer slapen. En ik heb toen de vorige keer in die derde preek heb ik uitvoerig bij stilgestaan hoe Elia dan door deze engel des Heren, die in de engel des Heren, als je die bestudeert, ik heb dat toen ook gezegd, als je dat bestudeert in het Oude Testament, dan is dat de Heer Jezus. Eigenlijk heel veel eigenschappen die daar staan en beschreven staan, is dat zeg maar het optreden van de Heer Jezus in het Oude Testament, in het Oude Verbond. En Jezus zoekt hem op en dan verzorgt hij hem en hij moet rusten, hij moet slapen, hij moet eten, hij moet weer rusten. En dan is er zo'n bijzonder moment dat er een aanraking van God is. De engel des Heren raakt hem aan en dan vindt hij echt weer moed. En ik vind het ontroerend dat regelmatig in de Bijbel voorkomt dat de engel des Heren iemand aanraakt, iemand opzoekt. Ik moest denken onder andere, als je daarover zo aan het nadenken bent, moest ik denken aan Hagar, de slavin van Sara, de vrouw van Abraham. Sara kan niet zwanger worden en geeft een slavin Hagar aan Abraham, zodat die belofte van het nageslacht, wat God zou geven, eigenlijk in eigen kracht en door eigen hand wordt vervuld. Hagar baart een zoon, Ismaël, wat betekent God hoort. En Sara wordt stikjaloers op Hagar. Hagar wordt vernederd door Sara en vlucht ook de woestijn in. En ook hier komt een engel des Heren die haar vindt. Net zoals bij Elia. De engel des Heren vond haar bij een waterbron in de woestijn. En ook hier is het zo, wat ze zo dadelijk kunnen zien, een vergelijkbare vraag. De vraag aan Hagar is, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Weet je, een van de ontroerende momenten waar we dan ook met Goede Vrijdag, als we dan het offer van de Heer Jezus en zijn verblijf in de Gethsemane eigenlijk gaan bekijken. Een van de ontroerende momenten is ook dat daar ook een engel de Heer Jezus bezoekt. Dat is dan een engel die door God gezonden is. Lucas 22, vers 42 tot 43 en 243 staat: Vader, dat is dat gebed dat hij de vader smeekt eigenlijk om die drinkbeker die hij moet gaan drinken weg te nemen. Maar laat niet mijn wil, maar de u geschieden. En daar komt een antwoord op dat gebed. Weet je, we zien dat soms niet als een antwoord, maar daar is een smeken van de zoon en de vader antwoordt. En hij antwoordt door hem een engel te sturen. Een engel aan hem verscheen uit de hemel en hem sterkte. Indrukwekkend. Terug naar Elia. Hij krijgt dus te eten, krijgt kracht voor deze spijs, wordt gesterkt en gaat een voetreis maken van 40 dagen en 40 nachten. Hij gaat op weg naar de berg Horeb. Dat is dezelfde berg die op een andere, in een andere, in het ook de berg Sinaï wordt genoemd. Ik heb eens opgezocht hoe lang dat was, waarom dat hij dan nu 40 dagen wandelt. 480 kilometer. 480 kilometer te voet. En die berg, dat is zeg maar een hele bijzondere plaats. Die berg waar hij zeg maar naartoe loopt, is de berg waar God zich openbaarde aan Mozes en waar hij de wet gaf. Het verbond met God, dat God een verbond sloot. En het is heel typisch dat Elia terug naar die plek gaat. Hij loopt het alleen in de andere volgorde. Hij loopt het terug in plaats van dat het volk liep van de berg Horeb naar het beloofde land. En hier en door die woestijn. En nu is het zo dat Elia die gaat terug naar die berg Horeb. Eigenlijk is het niet zo duidelijk, dat komt niet zo duidelijk tot zijn recht. Waarom dat hij terug? Er zal wel een verklaring voor zijn, maar ik kon ze niet vinden. Hij gaat dus terug naar die plek. En dan, als hij dan bij die berg aankomt, dan gaat hij in Spelonk binnen. Overnacht daar. En dan komt die vraag: wat doe je hier? Ook een vraag. Zoals bij Hagar was de vraag van: waar kom je vandaan en waar gaat u heen? Maar hier is de vraag: wat doe je hier? En ik heb me afgevraagd waarom zo'n vraag. Wat doet hij hier? Je stelt de vraag aan iemand, zeg maar als je iemand tegenkomt en je verwacht hem niet op die plek, dan kun je zeggen van: wat doe je hier? Is het een verwijtende vraag? Weet je, om te begrijpen waarom dat die vraag eigenlijk gesteld wordt, moet je naar de context kijken. Want Elia, hij is op weg gegaan naar de berg van God. Hij is geestelijk en lichamelijk uitgeput, bang voor zijn leven, bang voor Isabel, en trekt zich in het spelonk terug. En dan komt die vraag: Elia, wat doe je hier? En eigenlijk is een hele liefdevolle vraag. Hoe ben ik hierop gekomen? Ja, eerst zei ik tegen Rietje van: hoe moet ik die vraag nu eigenlijk duiden? En volgens Rietje, ik heb dat niet gezegd dat ik dat zal noemen, maar volgens Rietje was dat toen: eigenlijk is het een hele liefdevolle vraag, want God vraagt aan Elia van: wat is er eigenlijk aan de hand? Wat gaat er eigenlijk in je om? En toen zei ze: dat vraag ik jou ook regelmatig. Het is geen verwijt, maar een vraag die erop gericht is dat Elia zijn hart opent. Om zijn hele binnenwereld eens naar buiten te laten komen. Weet je, ik heb eens gekeken naar vragen die God aan mensen stelt in het Oude Testament. En ik heb naar heel wat... Ja, dat, er zijn 150 tot 200 vragen die God in het Oude Testament aan mensen stelt. Dus die ga ik u niet allemaal voorlezen. Ik heb een scala gepakt. Maar waarom heb ik dat opgezocht? Ik wil de inzicht krijgen, waarom vraagt God iets aan mensen? Want met de gedachte, God is alwetend. God is soeverein. God is alomtegenwoordig. God is onveranderlijk. Dat betekent dat hij alles weet, dat er niets voor hem verborgen is. Het kan dus niet zijn dat hij een vraag stelt om iets te komen te weten. Waarom niet? Als hij soeverein is en hij zou iets niet weten, is hij niet meer soeverein. Want dan word je afhankelijk van diegene die wel het antwoord heeft. En als je alwetend bent en je hebt een vraag waarvan je niet, het antwoord niet weet, dan ben je niet alwetend. Dus er moet een andere gedachte achter zitten. Wat is nu de bedoeling dat God vragen stelt, soms aan jou en aan mij? En het is belangrijk om te zien dat die vragen, die zijn niet bedoeld om informatie te krijgen, maar dat je hart geopend wordt. Dat je herstelt, dat je geconfronteerd wordt. Of dat je soms in een relatie gesteld, dat hij de relatie wil herstellen. Ik ga eens een paar vragen met u bekijken. De eerste vraag die ik tegenkwam was, waar bent u? Dat is de eerste vraag die een mens gesteld wordt. Dat is dat de Heere God Adam roept en hij zegt, waar bent u? Het is natuurlijk niet een vraag dat God niet zou weten waar Adam is. Het is meer een vraag over de relatie. Hoe sta je nu tegenover mij? Het is meer een uitnodiging, een erkenning. Wat is er gebeurd? Het is een belijdenis en een diepe handreiking naar herstel. Waar bent u? Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Adam voelt schaamte na het eten van de verboden vrucht. Schaamte is, ik ben verkeerd, is wat anders als schuld. Schuld is, ik heb verkeerd gedaan. Maar schaamte is, ik ben verkeerd. En dat is eigenlijk een ontmaskering, die vraag, van de bron van deze schuld en die schaamte is in je leven gekomen. En wie heeft je nu verteld dat je naakt bent? God confronteert de mens, Adam en Eva, met de leugen dat ze zijn gaan geloven dat als ze als God zouden kunnen zijn, dat ze dan beter af zouden zijn. Waarom bent u in woede ontstoken? Derde vraag. Genesis 4, vers 6. Kain is in woede omdat God zijn offer niet aanvaardt. God waarschuwt Kain voor de zonde. Het is pure genade om een innerlijke overdenking te komen en een ommekeer om die zonde niet te laten bevruchten die tot een broedermoord zou leiden. Waar is je broer? Waar is uw broer? Toen zei de Heere tegen Kain, waar is Abel, uw broer? Na de moord van Abel op Kain. Het is een oproep tot verantwoordelijkheid, tot berouw. Ik vind het indrukwekkend die vraag die Mozes kreeg gesteld. Hij wil namelijk niet naar Egypte. En dan zegt de Heere God zegt tegen hem, wat is dat in uw hand? Dat kun je je afvragen. Wat moet dat nou? Dat is een staf wat hij daar in de hand heeft. Alsof God niet zou weten dat hij een staf in de hand heeft. Maar Mozes die aarzelt op zijn roeping. Hij voelt zich ontzettend onbekwaam. En dan richt de Heere God zich op Mozes en zegt, ik wil gewone dingen gebruiken. Wat heb je in je hand? Durf je mij te vertrouwen met datgene wat je hebt? En dat zal ik gebruiken. Is het terecht dat u boos bent? Jona. Jona is boos omdat God Nineveh genadig is. Die vraag die ontmaskert eigenlijk het harde hart, het op zichzelf gerichte hart. En God onderwijst Jona over zijn barmhartigheid en mededogen. Ik heb nog 2 van die 200. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Dat is een vraag aan Sarah, want zij lacht omdat God haar een zoon belooft. En die vraag legt ongeloof bloot. Wijst ook op Gods almacht. En dan nog eentje, nog 2. Kan een mens God beroven? Malachi 3, vers 8. God confronteert Israël met de nalatigheid in tienden en hun offers te geven. Maar u berooft mij, is het antwoord. Het geeft eigenlijk, legt het bloot, die vraag, geestelijke ontrouw. En dan sluit ik mij af. Wie heeft deze dingen geschapen? God roept het volk om omhoog te kijken naar de sterren. De vraag richt het hart op Gods majesteit en op zijn scheppingsmacht. En weet je, ik heb nog veel meer vragen natuurlijk doorgelezen. Niet alle 200. Maar ik heb me afgevraagd van, wat laat dat nu zien? Wat laat dat nu zien? Als je nu eens eventjes terug gaat kijken en je kijkt naar die vragen. Ik doe dat soms met zo'n helikopterview. Dan kijk ik naar het hele plaatje. En dan kwam ik tot de ontdekking dat eerstens openbaart God wat in ons hart is. Dat is het allereerste. Bij Elia is dat zo. Dat is bij Jona is dat zo. Hij openbaart wat er in ons hart eigenlijk leeft. Niet dat hij dat niet zou weten, maar wij weten het soms niet. Ik weet niet wat in mijn hart leeft. Ligt aan de situatie, de druk, de moeite, alles, de geestelijke druk die er kan komen. Zeg maar, als er druk op mijn leven komt, dan komt er ook uit wat in mijn hart leeft. En God stelt de vraag, omdat je zelf gaat weten, gaat zien wat in je hart nu echt leeft. Het tweede, als er een vraag komt, dan zie je eigenlijk dat het een stuk ontmaskering is van de zonden die in het verborgene zitten. De zonden die in het verborgene zijn. Adam, Kain, zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Het ontmaskert ook iets in je eigen leven. En dan, ik vind het indrukwekkend dat God een vraag stelt om ons te confronteren. En dat doet hij met een vraag om ons niet te verpletteren onder zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Want dat zie je dan ook in die geschiedenis van Elia, dat hij kon ook verpletterd worden doordat hij voor Gods aangezicht komt. Maar dat God hem confronteert met een vraag. En als ik dan zie bij Jona en bij Elia en bij Petrus, heb je me waarlijk lief? Dan nodigt God uit in die relatie. Tot herstel in de relatie. En ook bij Abraham, bij Mozes en Petrus, het herstellen van een roeping en van je identiteit. Wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier? God nodigt hem uit om die diepe angsten, die vertwijfeling, zijn binnenste te laten zien en dat er geuit kan worden wat er eigenlijk in zijn hart leeft. Die innerlijke verscheurdheid bij Elia. Elia is gevlucht. En je moet je afvragen van waar en niet voor wie. Weet je, we denken altijd, hij is gevlucht voor Isabel, voor die woorden. Natuurlijk, dat is ook zo. Dat die angst die hij heeft voor Isabel. Maar ten diepste wat hier eigenlijk gebeurt, is dat hij gevlucht is weg van Gods aangezicht. Hij was de man die zei, ik sta voor Gods aangezicht. En het ergste wat iemand echt kan gebeuren, dat is dat er door vrees van mensen, door woorden die je zo verwonden, dat je weggaat de woestijn in en je vlucht dan voor woorden. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat de man die zegt, ik sta voor Gods aangezicht, wegvlucht voor Gods aangezicht. Niet meer bij Gods aangezicht is. En dat brengt hem natuurlijk in een grote kwetsbare positie. En laat eigenlijk alles zien wat in zijn binnenste zich afspeelt. Want wat is het antwoord wat Elia zegt? In 1 Koningen 19, vers 10 zegt hij... Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om mij te benemen. God, ik heb zoveel voor u gedaan. En wat heeft het me opgeleverd? Alleen maar ellende, eenzaamheid, zelfmedelijden heeft een heel groot ik-gehalte. De profeet Elia heeft ontzettend met zichzelf te doen. Het is niet eerlijk wat mij is overkomen. Hij heeft zich voor God uitgesloofd. En wat heeft God nu eigenlijk teruggedaan? Weet je... Een mensenhart is zo ingesteld en vaak om te geneigd te denken voor wat hoort dat. Voor wat hoort wat, ook als het om onze schepper gaat. Want als je voor God werkt en voor hem dient, moet hij dan ook niet voor je welzijn en je veiligheid zorgen? Als je werkgever-werknemer relatie hebt, dat doet toch elke werkgever? Een achtbaan van emoties. Maar God ziet het anders. En het is zo indrukwekkend dat het nu niet meer begint met een opdracht, maar met een aanwijzing. Treed naar buiten. Kom voor mijn aangezicht, waar je van bent weggevlucht. Van voor mijn aangezicht ben je weggevlucht uit angst voor mensen. 1 Koningen 19, vers 11. Maar de Heere God zei, ga naar buiten en ga op de berg staan. Voor het aangezicht des Heeren. Daarom kwam ik erop. Dat heeft me echt diep geraakt. Ik denk, hij vlucht wel voor de woorden die hem zo raken in zijn hart. Van diepe afwijzing en angst. Maar wat er ten diepste gebeurt, is dat de man die zegt, ik sta voor Gods aangezicht, weggevlucht is van Gods aangezicht. En dan komt een passage die ik zo ontroerend vind, hoe God spreekt. En zie, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. Het was een grote aarzeling bij Elia om God te ontmoeten. De man die zich zo voorstelt, die voor Gods aangezicht staat, is bang om God te ontmoeten. En dus blijft hij in de spelonk. Hij blijft zitten waar hij zit. Hij houdt zich schuil. En er is zeker niet van plan om tevoorschijn te komen. Dat is die diepe oerangst die ook Adam en Eva parten speelt. Die oerangst dat als je van Gods aangezicht bent gevlucht, dat je angst hebt om weer in zijn heerlijkheid te komen. Er breekt een storm los, een kracht die, zeg maar, dat de bergen barsten, rotsen verbrijzelt. De wereld lijkt wel te vergaan. En alsof het nog niet genoeg is, volgt een aardbeving en dan ook nog vuur. En in deze dingen is God niet aanwezig. Terwijl in het Oude Testament zo indrukwekkend staat dat soms in die verschijnselen God wel aanwezig is. Het is eigenlijk steeds, als die dingen gebeuren, een aankondiging van zijn komst. En te midden van die enorme ravage vindt er iets heel lieflijks plaats. dat vrede en rust brengt. De Horeb wordt stil. God komt in het zachte zuizen van die zachte stilte. En Elia weet, als ik God nu ga ontmoeten, de Heilige, dan kan ik dat niet verdragen. Dus hij bedekt zijn aangezicht. En weet hij, ten diepste hoop ik dat hij dat kent. Ten diepste hoop ik dat je dat kent. Dat je die momenten kent van dat zuizen, van die zachte stilte. Dat je Gods stem hoort in alle ravage, in alle rumoer, in alles wat in ons eigenlijk om ons heen is, dat je die stem kent van die goede herder. Dat je weet, God spreekt nu tot me. In die zachte stilte. Maar dan moet het ook stil in jezelf zijn. De grootste moeite die ik ken, daarom heb ik me aangeleerd om te schrijven. Ik schrijf, zoals u weet, wat ik dat vaker noem, een dagboek. Ik schrijf mijn gebeden op. Elke morgen schrijf ik mijn gebeden op. Om niet afgeleid te zijn, om in die rust te komen, in die stilte te komen, in Gods aanwezigheid te komen. En als ik zo bid, zonder te schrijven, dan vliegen mijn gedachten zo snel naar dingen die ik gelezen heb. Vanmorgen, als ik dan in mijn tuinhuis zit en God zoek en bid, ik open niet de NOS-app. Want dan had ik gelezen van die Mona. En dan had ik gelezen en zorgen gemaakt over Albert en Esther. Maar ik wil God ontmoeten. En dat is een hele stille, fluisterende stem. En dat hele rumoer om me heen wil ik echt buitensluiten. Om het te herkennen. Om het echt te herkennen. Nu spreekt de Heere tot me. In die zachte stilte. Weet je, dat is zo teer en zo kwetsbaar dat je je adem inhoudt voor dat heilige moment. En dat is niet altijd, maar wel heel vaak. Dat ik echt in die diepe aanbidding mag zijn. En dan Elia komt voor Gods aangezicht en dan klinkt weer die vraag, wat doe je hier, Elia? En Elia herhaalt woordelijk wat hij eerst gezegd heeft. En het is eigenlijk apart dat die indrukwekkende verschijning van de Heere God dit niet in een ander perspectief plaatst. Weet je, soms kunnen we zo gefocust zijn, zo met onszelf bezig zijn, dat ook als God zich manifesteert in zijn rust, in zijn stilte, in zijn heiligheid, dat het bijna geen impact op je heeft. Omdat je met jezelf bezig bent. Dat is woordelijk wat eigenlijk Elia heeft het gevoel dat heel zijn optreden zinloos is geweest. Ik heb me zeer geijverd, ik ben alleen overgebleven en die gebeurtenissen van die manifestatie, zowel op de Karmel als ook nu, hebben geen invloed op hem. En weet je wat nu genade is? God gaat niet met Elia in discussie. Hij stelt ook geen vragen meer. Wat God doet is, hij krijgt een nieuwe opdracht. En wat laat God hier zien? Je hebt voor mij niet afgedaan als profeet. Hij krijgt de opdracht om 3 anderen te zalven. En Elia mag ontdekken en weten dat hij niet alleen is overgebleven, maar dat er ook nog andere 7000 anderen zijn. En weet je, als je dat leven zo bestudeert en vooral dit hoofdstuk bestudeert, dan denk je dat je een andere profeet ontmoet. Die dreigende boodschap van Isabel heeft het gevoel opgeroepen, ondanks alles wat in de Karmel is gebeurd, dat het tevergeefs is geweest. Hij heeft de hoop gehad dat die koning Achab nu wel voorop zou gaan in de weg om terug naar de Heere te gaan. En wat blijkt? Dat gebeurt niet. Koning Achab had immers ook die heiligheid gezien. Had ook alles gezien wat er gebeurt. Maar Isabels woorden die hem bereiken, heeft deze hoop die hij had in de bodem geslagen. Het roept bij hem een ontzettend gevoel van falen op. En dan God, op het dieptepunt van zijn leven, laat God de profeet niet vallen. Hij openbaart zichzelf in het lieflijke suizen van die zachte stilte. En God zal het recht herstellen. Hij wordt bemoedigd en God is trouw. En weet u, toen ik klaar was met de preek, stelde ik me de vraag, en die vraag wil ik u ook stellen. Welke vraag zou God aan je stellen? Welke vraag zou God aan je stellen? Zou dan de vraag zijn om te openbaren wat echt in je hart leeft? Zou dat een vraag zijn om te ontmaskeren wat er voor zonde in je leven is? Zou hij je confronteren zonder dat zijn gerechtigheid en zijn heiligheid je verplettert? Of ben je afgedwaald? Is je relatie met de Heere Jezus lauw? En is er een uitnodiging tot herstel? Of is er een roeping? Of ben je identiteit aan het zoeken? Dat God je daarover een vraag stelt. Ik zou u willen vragen om na te denken, welke vraag, als ik voor Gods aangezicht kom, welke vraag zou God stellen? Een andere belangrijke boodschap is dat je soms kunt denken dat je alleen bent overgebleven. Dat je binnenste zo beschadigd is door woorden, door roddel, door afwijzing, of de dingen die je overkomen zijn, door rouwen, door alles wat er kan gebeuren in een mensenleven, dat je in een spelonk zit en eigenlijk niet tevoorschijn wil komen. Dat je God eigenlijk niet meer wil ontmoeten. Je bent gevlucht en niet beseffend dat de angst van mensen je meest kostbare ontnomen heeft. En dat is voor Gods aangezicht te staan. Je bent in de woestijn. Je bent afgewezen. Je bent gebroken in de knop. En je zit in een spelonk in de woestijn. De slechtste plekken. En weet u wat genade is? God komt je opzoeken. Hij vindt je daar. Stelt je een vraag. Ik wil heel graag even in die stilte komen. En met u, er zal een lied, zeg maar, gespeeld worden in de stilte van mijn hart. Ik wil tijdens dat het gespeeld wordt, kort bidden. En dan zingen we dat lied en dan geef ik het over aan Kim. Die zal dan de zegen uitspreken. Maar laten we zo in die stilte naar de Heere God gaan. En in het bijzonder dat je nadenkt over welke vraag zou God me stellen. Misschien is dat wel actueel voor je. Of dat je zo op een plek zit, in een spelonk in de woestijn, gevlucht voor mensen of voor de situatie. En dat je diep in je hart niet beseft dat je iets bent kwijtgeraakt. En dat is namelijk dat je voor Gods aangezicht moet staan. En weet dan, ook op dit moment, dat God je opzoekt. Dat Hij komt. Laat zo even stil zijn en dan zal ik bidden. Heer, u wilt ons ontmoeten, ook als we in de woestijn zijn, ook als we van u weggevlucht zijn. Als we te neergeslagen zijn. Als we moeite kennen. En dan komt u bij ons en stelt ons een vraag. En we willen u zo ontzettend danken dat hierin zo diep uw genade steeds weer opnieuw spreekt. Dat als we de weg kwijt zijn, dat we denken dat alles verloren is, dat we door u gevonden worden. U zoekt ons. En we danken u daarvoor. Zegen diegenen die echt moeite kennen in hun leven, die de situatie herkennen, wilt u zichzelf openbaren, Heer Jezus. Dit bidden we u zo. In Jezus' heilige naam. Amen.